Hey, en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van DevTalks. Wij zijn developers met een passie voor techniek. In deze podcast bespreken we de laatste trends op het gebied van software development. Vond je dit nou een leuke aflevering? Laat dan een like achter in je favoriete podcast app. En heb je feedback? Laat dan een reactie achter of stuur een mail naar podcast@cloudrepublic.nl. Hallo en welkom allemaal bij aflevering 45 van de DevTalks podcast. Ik zit hier vandaag met Dibra Mulder.
Hallo.
En met Dennis van der Stelt. Welkom.
Dankjewel.
Dennis, jij werkt bij Particular Software.
Ja.
Wat die doen, daar gaan we het zo nog even over hebben. Kun je even voor de mensen een beetje background geven wat jouw carrière was, hoe je hier gekomen bent, waar je nu werkt?
Nou, ik ben hier gekomen met de auto.
Ik zit in Utrecht.
Ja.
maar ik zit al iets meer dan 20 jaar in de IT.
Mm-hmm.
Heb voor verschillende consultancybedrijven gewerkt, ook bij bedrijven vast. En werk sinds een tijdje als ZZP'er, ja. Freelancer. En ben via bij Particular Software terechtgekomen. Mm. Ik ben enthousiast geraakt over een product wat ze maken en servicebus.
Ja.
En over de architectuur, principes die Udi Dahan
ja, dat is
vertelt.
De founder, hè?
Ja,
is
precies.
De godfather van
van EndServiceBus, inderdaad.
Ja.
En daar is EndServiceBus ook uit ontstaan. Die had bepaalde ideeën over hoe je complex gedistribueerde systemen moest maken.
Mm-hmm.
En in de tijd van MSMQ, er was geen RabbitMQ, er was geen Azure ServiceBus, helemaal niks.
Ja.
Heeft hij een framework opgezet om met MSMQ te kunnen werken. En dat is EndServiceBus geworden. En dat is open source neergezet. En op een gegeven moment waren er zoveel vragen dat hij heeft gedacht van ja, ik moet of ermee stoppen of een bedrijf eromheen zetten. Hij heeft voor het laatst gekozen. En ik was rond die tijd aan het bloggen, aan het presenteren over architectuur en EndServiceBus en messaging. En zo zijn we in contact gekomen en ben ik voor Particular Software gaan werken. En dat is nu al 7 jaar en een paar maanden.
Kijk.
7 jaar al, maar niet als ZZP'er, dus wel gewoon echt daar.
Nee, als ZZP'er.
Ah, okay.
Particular Software heeft geen kantoor.
Mm.
Dus iedereen zit remote van Australië via Europa richting Amerika, Noord- en Zuid-Amerika, Canada.
Ja.
En dus ik kan alleen maar als ZZP'er werken ook.
Ja, natuurlijk, want je kan niet op de payroll ergens in een land waar je niet... dat is allemaal weer lastig natuurlijk.
Dat is heel lastig.
Ja. Ah, dat geeft niet. Zo, het is ook leuk om zo'n constructie aan te gaan, lijkt me.
Ja, Particular Software en ServiceBus, laten we daar even dan mee beginnen. Want ze hebben ook nog andere producten. Maar en ServiceBus is dus, voor de mensen die dat niet kennen, correct me if I'm wrong, een laag die je over een messaging queue, of dat nou RabbitMQ of ServiceBus is, heen kunt leggen die jou gewoon helpt bij het developen van distributed systems, toch?
Ja, dat klopt. Dus de naam sinds Azure ServiceBus begrijpen mensen ook ineens niet meer wat EndServiceBus is.
Ja. Yeah.
Maar Azure ServiceBus is eigenlijk inderdaad een message queue of een message broker.
Mm-hmm.
Net als RabbitMQ. In Amazon hebben ze SQS en SNS. En er zijn er nog een aantal.
Ja, net noemde je MSMQ. Dat is van SQL Server meer of niet?
Wat is de MSMQ, dat kan je nagaan hoe oud dat is.
Ja. Waarschijnlijk heb ik dat niet meegemaakt.
Nee, MSMQ, dat bestaat nog wel steeds. Maar Microsoft doet daar al zo lang niks meer aan. Onder andere omdat het gewoon werkt en heel stabiel is. Maar ook omdat het draait door hoe MSMQ werkt, draait het gewoon niet in de cloud. Dus dat is ook een van de redenen waarom Microsoft er geen aandacht meer aan besteedt.
Mm.
Maar dat is een onderdeel van Windows. Dat draait dus ook zo'n beetje standaard op elke computer. Oh. Dus je zou zo overal gebruik van kunnen maken. Volgens mij moet je bij Windows Server, omdat ze natuurlijk daar wat restricter zijn, moet je het wel echt aanzetten.
Mm-hmm.
Maar volgens mij staat het standaard nog steeds op elke computer. Ik weet niet of dat in Windows 11 en zo nog steeds het geval is. Maar in principe werkte dat altijd. Maar dat was ook gewoon een message queue, net als de andere.
Ja.
Dus voordat wij onze carrière als developers, Florian en ik, zijn Nou, ik ben 10 jaar bezig, jij ook zoiets.
Ja, ja, ja.
Dus daarvoor gebruikt veel zeg maar, developers dat als message broker.
Ja, in principe wel, ja.
Zo oud zijn die ideeën eigenlijk al van Enzo?
Ja, die zijn van voordat ik geboren was. En Clemens Vasters heeft daar een... ik weet niet meer wat de titel is van zijn presentatie. Maar het gaat over iets van wat is een message queue en waarom zou je het gebruiken? Hè? Waarin ja. die dan ook uitlegt dat gewoon eigenlijk alles binnen je computer... van je CPU en je memory en heel de reutemeteet... alles werkt met queues. Mm. Bijvoorbeeld HTTP en weet ik het allemaal. Al die requests die worden ook allemaal in een queue gezet als er te veel binnenkomen. En het is wel bijzonder dat binnen software development queues eigenlijk best wel weinig gebruikt worden.
Yeah. Yeah.
Een van de redenen, denk ik, is ook omdat het vereist een behoorlijk andere aanpak van je software. Want heel veel mensen zijn gewend aan RPC, oftewel Remote Procedure Calls. Waarbij je meteen een antwoord krijgt. En dat is met messaging uiteraard niet het geval. Je zet een bericht op de queue en daarna ja, laat je het los en zie je wel wat er gebeurt. Je gaat er eigenlijk vanuit dat de andere kant het op een gegeven moment oppakt.
Ja.
En je krijgt niet meteen antwoord. Dus krijg je te maken onder andere met eventueel met eventual consistency en dat soort dingen.
Ja, asynchroniteit, dat soort issues.
Ja. En dan krijg ik altijd te horen van ja, dat is allemaal mooi. Maar binnen mijn bedrijf... met eventual consistency en zo, dat kan echt niet. En ja. ik ben van mening dat heel de wereld eventual consistent is. En dat wij, doordat wij onder andere relationele databases kregen, waarbij we consistency hadden op mega hoge snelheid, dat we zeg maar bedrijven hebben omgevormd naar dat we eigenlijk altijd dat willen en ervan uitgaan dat altijd onze data consistent is en meteen antwoord en et cetera.
Ja.
Maar ja, hoe complexer onze systemen worden als we de cloud ingaan, gedistribueerde systemen bouwen. En systemen worden gewoon complexer door de vragen van eindgebruikers en van bedrijven en dergelijke.
Alle integraties die er zijn.
Precies. Werkt dat allemaal niet meer zoals dat vroeger... voor mij nou. Hè? Ja. Hoe dat vroeger werkte. En daar moeten dus oplossingen voor gevonden worden. En één daarvan is messaging. Kan een oplossing zijn voor een aantal technische problemen.
Mm.
Maar ja, dan vereist wel een andere manier van denken.
Ja, zeker. Kijk, je kunt natuurlijk messaging, daar hoef je natuurlijk niks overheen te leggen. Daar kun je natuurlijk alles zelf omheen bouwen. Hoe helpt en Service Bus dan mensen om wel daar de juiste keuzes te maken of juist die keuzes helemaal niet te hoeven maken?
Sowieso, dat klopt. Er zijn ook heel veel mensen die zelf beginnen zeg maar met iets zelf te bouwen. Want je moet sowieso de berichten of data gaan serialiseren. Omdat berichten in RabbitMQ, Azure Service Bus en zo, die pakken alleen maar een string op als payload voor een bericht.
Ja.
Dus je moet je data serialiseren en aan de andere kant weer deserialiseren. Dus dat is een van de eerste dingen die mensen doen. En daarna bijvoorbeeld van wat nou als een bericht faalt. En dat kan allerlei oorzaken. Dat kan echt een bug zijn. Maar dat kan ook bijvoorbeeld omdat er een... lock was op de data die niet snel genoeg vrij kwam, of een deadlock, of wat voor problemen dan ook. Dus dan moet je bijvoorbeeld retries in gaan bouwen. Het bericht blijft in de queue staan,
ja.
Dus je kan het gewoon nog een keer oppakken. Maar ja, op een gegeven moment dan is dat bericht 28.000 keer opgepakt, bij wijze van spreken. En alle andere berichten worden niet meer opgepakt. Dus dan moet je iets gaan verzinnen om dat bericht even apart te zetten. En de dead letter queue is een bekend concept. En ja. Service Bus regelt eigen error queues waar alles wordt op apart gezet. Maar we hebben bijvoorbeeld ook iets als delayed retries. Want heel vaak is bijvoorbeeld een lock op een database of zo, die is binnen misschien een paar milliseconden weg.
Mm-hmm.
Dus dan kun je het meteen opnieuw proberen. Maar soms dan wil je met een SMTP server praten of een webservice of wat dan ook. Een of andere API. Het kan zijn dat die door een tijdelijke network hiccup of wat dan ook even 10 seconden uit de lucht is. Dan wil je hem bijvoorbeeld een aantal seconden opzij zetten en na een paar seconden alweer proberen.
Mm.
Als het echt niet lukt door een bug of dat de andere kant de API zegt van ja, sorry, maar hier kan ik niks mee. Dan wil je hem echt apart zetten. Nou, dat is in principe het begin. En zo zijn er nog veel meer zaken over bijvoorbeeld de reliability. Dat is dus in en service bus overal ingebouwd.
Mm-hmm.
Dat we proberen om ervoor te zorgen dat als jij data opslaat in een database en bijvoorbeeld je commit faalt, dat je niet alsnog zegt tegen je queue van nou, mijn bericht is verwerkt hoor. Of dat berichten die eruit gestuurd worden niet alsnog eruit gestuurd worden, want je bericht wordt opnieuw geprobeerd.
Ja.
Opnieuw in de database gesubmit. Dat soort dingen allemaal. Dat zijn allemaal aparte transacties die individueel kunnen falen.
Mm-hmm.
En zo zijn er nog heel veel andere zaken. Timeout messages, et cetera, et cetera. Azure Service Bus ondersteunt die wel. Maar bijvoorbeeld RabbitMQ heeft een hele korte tijd dat je berichten delayed kunt verzenden.
Yeah.
Nou, en zo zijn er echt nog heel veel andere zaken. Uiteindelijk moet je die berichten die in de error queue staan, die moet je alsnog proberen als je bijvoorbeeld de bug hebt opgelost of als de API het weer doet of weet ik veel wat. En zo zie je dat heel veel bedrijven met een framework beginnen, dat steeds verder uitbreiden.
Mm.
Maar er moet bijvoorbeeld onderhoud opkomen, bugs moeten gefixt worden, er moet documentatie gebruikt worden. En de nummer één reden om waarvoor we gebeld worden, zo'n beetje bij N-Servicebus, bij je particular software, is omdat de developer wegloopt. En dan zitten ze met een of ander. Ja, dan zitten ze met een framework waarvan ze zeggen van ja, we weten eigenlijk niet zo goed wat het doet. Kunnen jullie helpen met migratie naar een servicebus?
Ah ja.
Nou, daar proberen we dan bij te helpen.
Dus voor de mensen die nog nooit met een servicebus hebben gewerkt. Eigenlijk heb je dus verschillende message brokers. En servicebus is eigenlijk een library in .NET. Die al die best practices die we over de jaren hebben geleerd, implementeert of een implementatie daarvan doet. Bijvoorbeeld met retries, maar ook die timeouts, et cetera, waar je het allemaal over had. Net.
Ja, en we proberen ook de standaard pitfalls. Zou ik even moeten bedenken wat dat ook weer zijn. Maar bijvoorbeeld, maar ja, dat hangt ook af per queuing technologie, per message broker, wat dat zijn. Maar bijvoorbeeld, we maken ook heel duidelijk onderscheid tussen het verzenden van commando's en het verzenden van events. Ja. En commando's verzend je naar één specifiek punt. Een specifiek component wat het commando verwerkt, die is daar verantwoordelijk voor.
Point-to-point communicatie.
Ja. Zeg maar. Ja. En dan heb je ook nog publish-subscribe, waarbij je eigenlijk een component hebt die verzendt een bericht. En die heeft eigenlijk geen idee wie er naar zit te luisteren of wie er geïnteresseerd is in dat bericht.
Mm-hmm.
En het mooie van publish-subscribe is dat je dus, terwijl een component wat events publiceert, draait binnen je systeem, kun je zomaar een ander component deployen, waarvan je zegt van, nou, ik wil dat die ook subscribe naar die events. En zonder dat je de publisher aanpast, krijgt hij ook al die events binnen en doet hij daarmee wat hij nodig vindt.
Ja, ja, want dat is misschien ook nog wel goed. Kijk, als je zelf handmatig bezig bent, dan moet je ook al die queues en dat soort zaken allemaal zelf aanmaken. Dat wordt ook helemaal geabstraheerd door N-Servicebus, toch?
Optioneel.
Ja, precies, ja. In principe kun je tijdens development en testen en zo kun je alle queues laten genereren.
Mm.
Maar het zijn natuurlijk ook een hele hoop bedrijven die willen 100% controle hebben over wat er allemaal wordt aangemaakt en dergelijke. Ja. En daar kun je dan in kiezen, zeg maar, wat je doet. Dus voor de mensen die met Azure Service Bus en RabbitMQ bekend zijn, bijvoorbeeld het aanmaken van queues, het aanmaken van topics, et cetera, et cetera. Dat kun je allemaal zelf beheren, maar je kunt het ook door N-Service Bus laten doen.
Ja, precies, ja. Ja,
ja, want N-Service Bus is naast dat het, zeg maar, een, nou ja, laat ik het zeggen, een .NET SDK is die in je clients, zeg maar, implementeert. Die de best practices op de servicebus toepassen. Is het daarnaast, hebben jullie ook producten zoals Service Control, Service Pulse, Service Insight, waarmee je eigenlijk een soort van productiemonitoring en development tooling levert bovenop je servicebus. Kun je daar wat over vertellen? Wat de visie daarachter is?
Het is wel mooi dat je zelf het woord SDK noemde. Ja. Want heel veel mensen hebben het idee met N-Servicebus dat ze iets moeten installeren. En dat is niet zo. Dat is wel bij die andere tools die je noemde zo. Maar N-Servicebus zelf, mensen vergelijken het. Die trekken een parallel naar bijvoorbeeld BizTalk Server.
Ja.
Maar BizTalk Server moet je echt installeren. N-Servicebus zelf werkt veel meer zoals, voorheen vergeleken we dat altijd met WCF. Inmiddels zijn er heel veel andere tools die misschien betere vergelijking zijn. Maar het is letterlijk een NuGet package die je dus binnen je eigen software, binnen je eigen applicatie trekt.
Ja, bijvoorbeeld en, je function app of je microservice.
Ja, je kunt het overal hosten in waar je je eigen code kunt hosten. Daar kun je N-Service Bus hosten. En Service Control, Service Pulse en Service Insight zijn tools. Service Control is voor de meeste mensen wat minder interessant. Maar dat is een centraal component die zeg maar die error queue onder andere uitleest. En die berichten verzamelt en daar allerlei details over kan geven.
Mm-hmm.
En Service Pulse is meer gericht op bijvoorbeeld DevOps en Operations afdelingen. Die laat onder andere zien welke errorberichten er zijn. Dus bijvoorbeeld als je SQL Server heel even down is, kan zijn dat je een paar echte errormeldingen hebt in verband met bugs of met data die verkeerd was of wat dan ook. En dat je in een keer 1000 berichten binnenkrijgt met een SQL exception. Nou, die worden allemaal gegroepeerd. Mm-hmm. En die kun je vanuit Service Pulse retryen. Dus normaal zou je zelf vanuit de error queue zeggen van ja, die berichten moeten weer de juiste queue terug in. Service Pulse regelt dat allemaal voor jou, kan al die berichten batchen. En is meteen een tipje, geef die tool nooit aan je eindgebruikers. Want op het moment dat er piekbelasting is, omdat er, weet ik veel, een of andere import wordt gedraaid of wat dan ook, is precies een gebruiker die zegt, nou, nu vind ik het wel leuk om 28.000, heb je weer dat getal, vind ik blijkbaar een mooi getal, om weer die, weet ik het, hoeveel duizend berichten te retryen. En precies op die piekbelasting, waardoor je berichten die veel belangrijker zijn op dat moment niet allemaal tegelijk niet netjes verwerkt kunnen worden. Of tenminste niet netjes, het duurt veel langer. Mm. Daarnaast heeft Service Pulse ook een monitoring deel. Dus elk component wat binnen je gedistribueerde systeem draait, ja, kan met behulp van OpenTelemetry data beginnen te spugen. En wij hebben dus ook weer bovenop die OpenTelemetry, dus dat zit helemaal verweven in N-Service Bus. Maar wij hebben daar bovenop weer een component geschreven wat die OpenTelemetry data zelf oppakt. En naar Service Control en Service Pulse stuurt, waardoor je monitoring krijgt.
Mm. Ja.
Uiteraard kun je dat ook naar Azure Tools of Grafana en Prometheus sturen en zorgen dat daar alles gevisualiseerd wordt.
Mm-hmm.
Alleen vooral het visualiseren. Je kunt daar wel interessante informatie naartoe sturen en uithalen. Maar als je echt gaat kijken naar monitoring met Service Pulse bijvoorbeeld, daar kun je, als je een component hebt, en dat noemen wij vaak endpoints binnen N-Service Bus.
Mm.
Als je een endpoint hebt wat veel berichten verwerkt, maar je hebt het bijvoorbeeld ook nog uitgeschaald. Dus je hebt één endpoint in meerdere containers draaien, of meerdere virtual machines of wat dan ook.
Mm.
Kun je met Service Pulse heel eenvoudig per bericht zien en per instance, zeg, die je gedeployed hebt van een bepaald endpoint, wat daar de throughput is.
Oh ja,
dus als je ziet dat bijvoorbeeld één endpoint is die het moeilijk heeft, dan kun je gaan kijken, ja, wat is daar de reden van?
Mm.
Misschien wordt die, weet ik veel, in een virtual machine of zo, die harddrive super overloaded, waardoor die niet zo snel is, of hij heeft te weinig geheugen, of weet ik veel wat.
Ja.
En zo kun je dus echt een deep dive maken.
Ja.
Maar als je dus meer overzicht wil hebben van heel je systeem en hoe dat werkt, dan kun je dus ook die OpenTelemetry data gebruiken, samen met OpenTelemetry data van andere sources, andere componenten, om die samen te voegen en daar een mooi overzicht van te krijgen.
Ja. Kun je dan ook in Service Pulse alerting en zo instellen?
Dat is, hangt er vanaf hoe je dat ziet. Wat we wel doen is Service Pulse zelf, Service Control doet dat in dit geval.
Mm.
Die kan op basis van bepaalde events, gebeurtenissen, laat ik het zo noemen, kan die zelf event messages publiceren. En die event messages, die kun je dan weer oppakken.
Ja,
en er zit wel iets van e-mails in, maar dat heb ik zelf nooit gebruikt. Mm. En eigenlijk ook nooit klanten daarover gehoord of zo. Ik heb geen, weet niet. Dus er zal ongetwijfeld iets mee kunnen. Maar je kunt een SMTP-server of zo instellen en dan bepaalde e-mails laten versturen.
Ja.
Maar ik weet eigenlijk niet eens wat voor type e-mails. Ik weet dat het erin zit, maar ik heb er zelf nog nooit naar gekeken.
Nee, oké.
Okay. Hey, maar dus stel, we hebben een microservices landschap in een retail omgeving bijvoorbeeld. Met tik van 5 microservices, shipping, billing, sales, en REST API, die allemaal naar die servicebus praten. Het is wel, als je N-Service Bus wil gebruiken, moet je wel gewoon .NET gebruiken overal. Hè? We hebben geen andere SDK's in Node.js of Python. Of,
Nee, dat klopt. Dus we hebben wel allerlei samples over integratie. Ik weet ook dat er klanten zijn die bijvoorbeeld in Java berichten sturen naar N-Service Bus.
Oh, ja.
Maar die hebben bijvoorbeeld een Java en een .NET teams binnen hun bedrijf. En die wisselen dan op die manier berichten uit.
Ja.
Maar idealiter, tenminste voor als je de developer als eindgebruiker ziet, de eindgebruiker van N-Service Bus, ja, dan is het puur een .NET inderdaad.
Ja. En dan heb je dus zeg maar dat er allemaal telemetry komt uit allemaal microservices. Maar zoals ik N-Service Bus ken, vereist ook de topologie van je message broker. Of N-Service Bus die schrijft een bepaalde topologie voor van je message broker. Dus volgens mij moet je in Azure Service Bus, en ik weet niet hoe dat in RabbitMQ zit of zo. Heb je dus één topic nodig. Die zeg maar je messages routeert naar alle verschillende queues. Kun je misschien wat vertellen over wat daar de gedachte achter is? Van waarom dat nodig is om die tools zoals Service Control, Service Pulse en zo te enabelen?
Dat van die topics in Azure Service Bus, de exacte redenen, die ken ik niet. Ik weet dat een van de redenen is dat er bepaalde limieten zitten binnen Azure Service Bus over hoeveel subscribers of hoeveel ontvangers er aan een bepaald topic zitten. En onder andere dat zijn redenen waarom N-Service Bus voor een bepaalde oplossing heeft gekozen. En daar is niet iedereen blij mee. Want sommige mensen zeggen, ja, maar ik wil het graag zo en zo.
Ja,
In principe wordt dat helemaal geabstraheerd. Dus daar heb je zelf niet zo heel veel mee te maken. Maar als je daar een andere oplossing wil, ja, dan kan dat inderdaad een lastig probleem worden.
Ja. Maar ik kan me voorstellen dat Service Control nu moet een kopietje krijgen van elke message die verstuurd wordt, in principe. Anders kun je geen metadata opbouwen in je Service Insight om te laten zien van deze messages zijn in het verleden allemaal op je servicebus geweest. Servicebus houdt geen state bij van wat voor messages er allemaal zijn geweest. Misschien dat andere message brokers dat wel doen, daar weet ik niet van.
Kafka is daar een mooi voorbeeld van. Die bewaart alles.
Yeah?
Dat is het principe van wat is dat? Kafka en Event Hub, Event Grid in Azure.
Yeah.
Maar dat zijn hele andere technologieën. Dat zijn event streams, waarbij message brokers die doen echt. En we komen straks terug op je vraag, maar.
Yeah.
Message brokers die doen echt zeg maar een bericht in de queue zitten. En die hebben in principe allemaal at least once delivery garantie. Dus je krijgt minimaal één keer het bericht.
Mm-hmm.
Maar het kan ook meerdere keren zijn. Omdat exactly once, dat is gewoon technisch niet te doen. Maar zodra je dus het bericht verwerkt hebt, dan zeg je tegen de broker van, ik ben er klaar mee. En dan is het bericht weg. En iedereen die bijvoorbeeld met PubSub, Publish Subscribe, die geïnteresseerd is in het bericht, krijgt zijn eigen kopietje. En bepaalt dus ook zelf, ik ben klaar met mijn bericht. En het kan nu verwijderd worden. En event streams, die bouwen letterlijk een stream op van al die events. En die blijven daar ook bewaard.
Ja.
Maar je moet dan zelf, zeg maar, als component die uit die event stream leest, moet je zelf bijhouden, een soort cursor, waar je bent in de stream.
Ah, ja.
En heel veel mensen proberen dus een business applicatie daarbovenop te bouwen.
Mm.
En die komen bijvoorbeeld in de problemen als ze zeggen van, ja, ik heb een event wat echt knetterbelangrijk is. Dat kan ik niet zomaar negeren.
Mm.
Maar het lukt niet. Dus ik moet doorgaan, want anders dan stopt gewoon heel het lezen van berichten. Maar dat bericht kun je niet opzij zetten of iets dergelijks. Dat staat gewoon opgeslagen in die eventstream. Dus je moet zelf dan bijhouden van, ik moet daar nog een keer op terugkomen.
Ja,
en dan zie je dat we dus een bepaalde technologie proberen te forceren in een bepaalde manier van denken waar het niet voor bedoeld is.
Mm-hmm.
Want event streams zijn bijvoorbeeld wel heel bruikbaar met IoT, waarbij je heel veel berichten van wat gasmeters of iets dergelijks krijgt.
Ja.
Maar bijvoorbeeld met een gasmeter is makkelijk. Die events, daar staat allemaal leuke informatie in. Maar binnen 5 minuten krijg ik een nieuw event.
Yeah.
Waardoor de oude event, zeg maar, outdated is.
Yeah.
Dus het is een hele andere manier van werken. En event streams zijn veel sneller dan message brokers. Zijn zelfs hoe noem je dat, SSD's, harde schijven, die puur gericht zijn op bijvoorbeeld Kafka. Mm-hmm. Die dingen die kunnen alleen maar schrijven, serieel als het ware. En als die vol zit, zit die vol, dan moet je naar de volgende.
Ja.
Maar daar zijn ze zo snel in en daar worden ze meer voor bedoeld. Terug te komen op je vraag, ik ben hem al bijna vergeten. Maar service control, als je zeg maar die kan samen met service insight. En je moet maar aangeven of ik je vraag beantwoord.
Yeah.
Die kan je systeem visualiseren over wat er zeg maar is gebeurd in het verleden.
Yeah.
En dat noemen we dan audit messages. Dus en servicebus kan sowieso audit messages opslaan. Dus elk succesvol verwerkt bericht stuurt hij naar bijvoorbeeld een audit queue, een aparte queue. En dat kunnen één of meerdere zijn per endpoint. Waarbij je zegt, ik wil dat bericht bewaren. En service control kan die berichten uitlezen en dan opslaan in een database intern. En dan visualiseert Service Insight zeg maar wat er in die database zit. Waardoor je heel je flow kunt zien. Die heb ik vooral toen ik systemen bouwde met N-ServiceBus, vooral tijdens development heel veel gebruikt.
Yeah.
Om te achterhalen van ja, ik verwacht dat er in een bepaald endpoint moet een bericht komen met bepaald data.
Mm-hmm.
En dat bericht komt nooit aan of de data is verkeerd. En dan ga ik altijd herleiden met behulp van Service Insight van ja, wat is er nou gebeurd? En dan zie ik dat een bericht door een fout van mijzelf een hele andere route heeft afgelegd. En dan krijg ik ineens een bericht terug of er komt nooit een bericht aan. En dan herleid ik aan Service Insight, zie ik welke berichten waar zijn geweest allemaal, wat er in die berichten stond. En zo kan ik herleiden zeg maar wat er gebeurd is.
Ja, maar het is dus zo dat de client SDK's, die versturen die messages. Ik dacht eigenlijk altijd dat het zeg maar in de topologie van de servicebus zat. Doordat je een topic hebt met meerdere subscribers voor elke queue, voor elk endpoint, zeg maar. Dat daar een kopietje werd getrokken door de topic, zeg maar, van elke message. En dat die naar de queues gingen van service control.
Nee, dat doet N-ServiceBus. Dus die als je zeg maar een event publiceert. Mm-hmm. En het event wordt bij de ontvanger, de subscriber, goed verwerkt. Dan zal N-ServiceBus een nieuw bericht aanmaken. Dat op de queue zetten direct richting service control.
Okay.
Dus dan is het eigenlijk geen event meer.
Ja.
Dan dat is natuurlijk allemaal semantisch.
Ja.
Het verschil tussen events en commands. Maar dan wordt er dus daadwerkelijk richting de audit queue wordt een bericht geplaatst door N-ServiceBus.
Ah. Ja, oké. Okay. Het is een specifiek N-ServiceBus bericht. Waar die helemaal niet bij ons in het datamodel zit. In het,
dat klopt, ja.
Oké, dat wist ik niet. Ik dacht dat in die router zat van de servicebus topologie, maar dat is dus niet zo.
Nee, want dan zou je ook heel lastig, want je zou wel metadata erin kunnen zetten van dat is eigenlijk niet eens waar. Want dan moet dus de verzender, je wil dus uiteindelijk visualiseren van bericht X, wat order accepted, is verwerkt door endpoint A, B en C, maar de publisher weet helemaal niet wie de subscribers zijn.
Dan
zou je iets moeten verzinnen of zo, waar je tegen de topologie van een message broker zegt van voor elke subscriber moet je ook nog een extra kopietje aanmaken voor service control.
Ja.
Ik denk niet eens dat dat mogelijk is.
Nee, dat denk ik ook niet. Nee dus grappig. Weer wat geleerd. Hè? Je gebruikt het al een paar maanden, maar...
Ja, toevallig, Dibron en ik gebruiken allebei bij onze klanten en servicebus. En ik moet zeggen dat ik het meeste, volgens mij is dat bij jou Pulse, maar ik gebruik Insights het meeste bij onze klanten. En dan is het gewoon saga's gebruiken wij dan.
Ja.
Mensen die dat niet kennen, is eigenlijk gewoon berichten aan elkaar koppelen door een identifier. En dan heb je een soort van pad wat genomen wordt, zeg maar.
Een flow. Stateful workflow noem
ja,
ik dat.
Ja, precies.
Soort van,
ja.
Ja, jij moet ons maar aanvullen. Wat, dat is ook een van die best practices die je echt mist als je gewoon plain servicebus doet. Zeg maar. Als je zonder en servicebus zit, dan is saga's, zeg maar, dus een. Je verwacht, zeg maar, je hebt een bepaalde workflow dat je wil reageren op 3 successievelijke events.
Mm-hmm.
En dan daar logica op wil toepassen. Ja, ga dat maar eens implementeren. Dan moet je ergens state gaan bijhouden.
Ja, dat klopt. En dan dat is, daar worden heel vaak in systemen batch jobs voor gebruikt. Right. Dus er zijn bepaalde stukken data binnengekomen, waar dan ook in een API. En dan draait er 's nachts een batch job. Die zegt van, nou, nu ga ik eens even kijken welke klanten allemaal over een bepaalde threshold zijn gegaan, waardoor ze preferred customer worden. Of andere zaken van, moet ik misschien een volgende stap nemen omdat bepaalde zaken zijn opgeslagen in een database? Hoeveel orders zijn er verwerkt? Weet ik het allemaal. En daar zijn Sagas heel goed voor te gebruiken. En een van de krachtigste dingen die ik vind van Sagas is dat er ook timeouts zijn. Dus ja, je kunt bijvoorbeeld zeggen, een heel stom voorbeeld. Ik gebruik heel vaak voorbeelden uit e-commerce, uit retail. Omdat iedereen dat domein een beetje kent en zich er wat bij voor kan stellen. Maar je kan bijvoorbeeld zeggen tegen een endpoint van, nou, ga nu maar een bepaald bedrag van iemand zijn creditcard afschrijven. Wat nou als dat blijft falen? Er komt iets in de error queue. Maar je hebt bijvoorbeeld gezegd als bedrijf van, als je voor 12 uur bestelt, dan wordt het de volgende dag geleverd. Ja. Daar zit dus een bepaalde restrictie qua tijd in. En dit is al een heel specifiek voorbeeld. Maar het kan met heel veel dingen zijn dat als er iets niet binnen een bepaalde tijd gebeurt, dan wil je eigenlijk een andere route nemen. Nou, dan kun je heel simpel in je Saga zeggen van, joh, notificeer mij over 10 minuten of over een jaar of wat dan ook. En als er dan een bepaalde actie niet is binnengekomen, en zo zie je dat heel zo'n zo'n proces, een businessproces, gestuurd wordt door berichten. En een van de meest interessante dingen is, twee, ten eerste heb je batch jobs eigenlijk nooit meer nodig. Want je hoeft niet in je database te gaan kijken of bepaalde dingen zijn gebeurd.
Ja.
Dat doe je gewoon door messages. Er komt een bericht binnen. En dat is een van de krachtigste dingen, vind ik zelf, van messaging en Sagas. Er komt een bericht binnen. En op basis daarvan kun je bepaalde beslissingen gaan nemen. Maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn, wat je heel vaak ziet, dat managers, die hebben bijvoorbeeld om 10 uur 's ochtends, hebben ze een uurtje ingepland, 1 keer in de week of elke dag in de week, want dan komen de rapportages binnen van het business intelligence team. Dat is allemaal 's nachts verzameld en om 10 uur komen die rapportages binnen. En wat ze dan doen, is dan gaan ze naar een hoop papieren zitten kijken of een PDF of Excel sheets of wat dan ook. En het enige wat ze dan doen, ze gaan zoeken naar bepaalde patronen. Bijvoorbeeld, stom voorbeeld, heeft een bepaalde klant meer besteld dan gemiddeld, of minder besteld dan gemiddeld, of betaalt hij te laat, of weet ik van wat. En dan, of heeft hij 10 keer te laat betaald. Dan moeten we misschien eens met die klant gaan bellen. Of juist gaan zeggen van, joh, wat fijn dat je zoveel bij ons bestelt. Je wordt nu
premium
meer gewaardeerd, weet ik veel, wat je allemaal kunt verzinnen. Maar dat zien ze dus vanuit de rapportages. Als je nou naar zo'n manager toe gaat en zegt van, waar zit je nou naar te kijken? Zegt hij nou onder andere of een klant meer dan zoveel keer iets heeft gedaan, beter presteert qua sales of weet ik van wat. Dan kun je dat inbouwen in je systeem. Elke keer als er een order binnenkomt, dan kun je een berichtje eruit zenden. Misschien publiceer je al een bericht en dan maak je een heel klein componentje waarbij je zegt, weet je wat, nu ga ik controleren in de database of die al aan die threshold zit waar die manager het eerder over had.
Ja.
En op dat moment stuur je meteen een berichtje naar die ene manager of naar zijn team of weet ik van wat. Kunnen ze meteen actie ondernemen. En zo zie je dat je heel veel batch jobs kunt minimaliseren, kunt verwijderen.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld die rapportages. Die rapportages zullen nooit helemaal weggaan waarschijnlijk. Want ze zitten ook in Excel te goochelen met heel veel data en weet ik het allemaal extra sheets en tabbladen en weet ik het allemaal aanmaken. Maar ze kunnen veel eerder reageren op bepaalde gebeurtenissen binnen het systeem. Plus, ze missen ze ook niet meer.
Ja.
Die
ja,
patronen die je moet herkennen, die kun je ook missen. En op dat moment gebeurt dat niet meer. Want alles wat er gebeurt, wordt een notificatie van gestuurd. En dan kan bijvoorbeeld de volgende stap zijn, nou, dat is leuk. In plaats van dat er nu een mens tussen zit om dat te herkennen en daar actie op te ondernemen, is de volgende stap ook dat wegautomatiseren.
Ja.
Ja, die batchjobs zijn natuurlijk altijd echt gewoon getimed. En dit brengt eigenlijk weer real-time terug in je, ja, in dat proces.
Ja.
Eigenlijk, dat is wel het mooie. Maar ik heb wel een vraag over die bijvoorbeeld die timeouts waar je het net over had. Omdat het voor 12 uur besteld, morgen in huis voorbeeldje. Als je zo'n, zeg maar, doe mij een time-out bericht over een uur. Hoe werkt dat in een servicebus? Is dat iets dat de message broker vasthoudt? Is dat een delayed message op de bus? Is dat iets dat in de SDK leeft of in die persistence store of hoe werkt dat?
Dat werkt verschillend, maar in principe proberen we dat altijd in de message broker op te slaan. En dat is wel een mooi punt. Want je kunt bijvoorbeeld een delayed message versturen binnen een servicebus, waarbij je zegt, ik wil pas dat dit bericht over 10 minuten aankomt of zo.
Ja.
Nou, dat is gewoon een bericht. Dat hoort gewoon in de queue te staan. Maar we hebben in de loop der tijd, want vroeger werden al die timeouts eigenlijk, of veel van die timeouts in de database opgeslagen. Maar daar zijn ze, zijn we vanaf gestapt. En proberen we steeds meer in de message broker op te slaan. Maar dan zie je bijvoorbeeld dat er bepaalde data van een saga staat in je database. Mm. Maar de timeout, die eigenlijk helemaal van toepassing is op het businessproces. En een deel van de businessproces zit in de code in je saga. En een deel zit in de state in de database. Maar dan hebben we ook nog een timeout. En die zit ergens verborgen in een message queue.
Ja.
En daar ben ik het zelf niet helemaal mee eens. En daar zijn we ook heel erg over aan debatteren binnen particular software. Van ja, wat moeten we daar nou mee? En langzaam begint er weer een neiging te zijn dat we teruggaan naar, of dat we terug willen naar dat het in de database wordt opgeslagen. Ja, dus zo zie je dat een behoorlijke zwik mensen, die zijn dag en nacht bijna met niks anders bezig dan hoe bouwen we gedistribueerde systemen met messaging.
Mm-hmm.
Dat die daar al behoorlijke discussies en verschil van mening en weet ik het allemaal over hebben. Dus als je dat soort discussies binnen je eigen bedrijf gaat hebben en je eigen messaging library maakt, nog tig keer lastig kan zijn.
Ja, precies.
Maar op dit moment slaan we al die timeouts letterlijk als messages op in de message broker. Maar bijvoorbeeld RabbitMQ, die kan maar, ik weet niet precies hoe lang, maar die heeft een maximum aan hoe lang je vooruit een message kan plannen, zeg maar.
Ja, dus je kan bijvoorbeeld niet een maand zeggen, pak deze message over een maand op.
Ja, precies. Ja. Dus daar hebben we een systeem voor bedacht waar sommige ontwikkelaars heel blij van worden. Die hebben dat dan ontwikkeld. Maar die maken iets van 16 queues aan of zo.
Ja.
Waarbij één queue maar een paar seconden duurt. Een andere queue duurt een paar uur. Een andere queue die duurt een paar dagen. En een andere queue een paar maanden.
Oh, ja.
En zo schuiven we berichten continu door. Binnen het maximum timeframe wat RabbitMQ toeslaat. Tussen die verschillende queues.
Mm.
Dus dat is een heel ingenieus systeem.
Klinkt wel een beetje als een pain in the ass achtig iets.
Het werkt als een dolle. Alleen ja, ik... Het is een beetje het principe van wat nou als je met je data binnen messages aan de slag gaat. Een bericht wat in een queue staat. Kun je eigenlijk, het enige wat je kan doen is zeggen, haal maar uit de queue.
Mm.
Maar je kunt voor de rest daar niks mee. Dus je kunt niet een transformatie op je data of een migratie op je data uitvoeren. Want die zit in een queue. En dat is niet te doen.
Ja.
Dat is een van de nadelen daarvan. En daar moet je continu afwegingen tussen maken.
Ja, dat is ook wel lastig. Dat kan ik me voorstellen dat in het API-design van een servicebus dat je zo rekening moet houden ook met, volgens mij supporten jullie een stuk of 8 of 10 message brokers of zo.
Mm-hmm.
Van Amazon tot Azure Service Bus, RabbitMQ, volgens mij zelfs SQL Server Storage of zo, zoiets.
Ja, ja. En dat is een mooie, want krijgen heel vaak met bedrijven te maken die zeggen van, ja, ik wil wel gebruik maken van messaging.
Mm-hmm.
Maar ik krijg gewoon niet voor mekaar om een andere... Sommige mensen kunnen gewoon niet in de cloud.
Yeah.
Maar dan moet je dus RabbitMQ installeren. En RabbitMQ is momenteel een hele populaire broker.
Yeah.
Maar een enkel instance van RabbitMQ, één server, dat is prima. Maar wat als die down gaat?
Yeah.
Dan is dus eigenlijk heel je gedistribueerde systeem down.
Ja,
dus dat wil je niet.
Aorta verstopt van je...
Precies. Dus daar wil je een cluster van hebben.
Yeah.
Nou, daar kunnen we ook wel een paar podcasts over vullen. Over wat gebeurt, wat gaat er dan, wat kan er misgaan in zo'n cluster? Dat is echt dramatisch.
Is dat een beetje Kubernetes keer 2, zeg maar, wel een beetje soortgelijke problemen?
Het maintainen van de ongeveer Kubernetes? Ongeveer wel, ja. Dat zou je wel. En het zijn heel veel bedrijven waar het wel goed bij gaat.
Ja.
Maar ja, het probleem is natuurlijk, wat gebeurt er als het fout gaat?
Ja.
Om dan de problemen op te lossen, dat is vrij complex. Ik weet niet meer waar we waren.
Dus dan kiezen sommige bedrijven meer voor een SQL.
Voor SQL, ja. Omdat sowieso is om dat soort dingen bij een operations of DevOps afdeling voor elkaar te krijgen bij de infrastructuurbeheerders. Ik heb het zelf ook meegemaakt, nog in de hele oude tijd van MSMQ. Hè. Maar dat er, en dat maken we nog wel eens mee met klanten, MSMQ slaat alles op disk. En er waren dus zijn klanten, en ik heb het zelf ook meegemaakt, dat we in ene keer zomaar honderden berichten verloren. En niemand begreep waarom. En dan wordt particular software gebeld met drama. Ja. Want we verliezen heel veel berichten. Nou, op een gegeven moment dan ga je het wel leren. Hoe laat worden die berichten dan precies? Raken we die kwijt? Ja, altijd in de nacht.
Ja.
Nou.
Backup restore of zo.
Dan heeft er dus... MSMQ slaat alles op disk.
Mm.
Operations ziet... die harddisk begint ineens vol te lopen. Die krijgt elke nacht, omdat er een of andere import wordt gedaan s'nachts, krijgen ze een bericht. Je harddisk begint vol te raken. Doe er wat aan.
Ja.
En dan monitoren ze dat een paar keer. En ze zien elke keer MSMQ, die neemt in ene keer een giga data in. En dan denken ze, weet je wat? Dan doen we gewoon 10/12. Dan truncaten we gewoon heel die message queue.
Oh ja.
En dat is wel grappig, want een database is heilig. Daar moet je met echt heel ver vanaf blijven.
Mm.
Maar een message queue, waar ook gewoon business data in staat, net als in SQL Server of wat voor database je gebruikt, die wordt in ene keer midden in de nacht helemaal schoongeveegd. Nou, dat zijn leuke support cases.
Waar je echt niet weet wie er allemaal op zit. Bij MSMQ al helemaal niet. Als het op zo'n Windows Server draait, je hebt geen idee wie daar op zit, wie daar software op heeft draaien natuurlijk.
Nee.
Dat is levensgevaarlijk.
Ja.
Oké. Okay. Hey, maar mag we even nog wel meer vragen stellen?
Ja, nee, ik wilde eigenlijk, want wij hadden natuurlijk een kort gesprek voordat we deze podcast gingen doen. En jij mailde nog, ik wil het ook nog zeker even over failures hebben. Want failures in de cloud, daar heb ik ook wel iets over te zeggen.
dat is een van de dingen die mensen heel vaak niet realiseren. Zeker binnen de cloud, want binnen de cloud bestaan transacties eigenlijk gewoon helemaal niet.
Ja.
Je hebt wel transacties bijvoorbeeld binnen SQL Server, maar die vinden plaats binnen één database. En Azure Service Bus bijvoorbeeld, die zegt van wij ondersteunen transacties.
Mm-hmm.
En dan lees je daar heel vaag wat over. Nou, eigenlijk is dat gewoon niet het geval. Wat je wel kunt doen bijvoorbeeld, is berichten op een queue zetten. En dat gebeurt binnen een transactie.
Ja.
Waarbij ze dus allemaal falen of allemaal slagen.
Mm.
Maar bijvoorbeeld het ophalen van een bericht uit een queue en het daarna verzenden van berichten richting een queue zijn verschillende transacties die allemaal individueel kunnen falen. Daar heb ik al iets eerder over gehad. En dan heb je dus ook nog database acties bijvoorbeeld die moeten gebeuren.
Mm.
Dat is opnieuw transacties die kunnen falen.
Ja.
En dan ga je bijvoorbeeld, als je het vraagt van wat voegt N-Service Bus nou toe als additionele waarde?
Hmm.
Daar hebben we bijvoorbeeld twee dingen voor geïmplementeerd. Eén is de outbox en de andere is transactional session. En de outbox, wat die bijvoorbeeld doet, is technisch werkt het niet helemaal zo, maar dat is het principe wat makkelijker uit te leggen.
Hmm.
Elk bericht wat binnenkomt, dat zetten we eigenlijk als eerste in de database, waar ook je business data zich bevindt.
Ja.
Met als resultaat dat we, als we kunnen zeggen dat bericht is nu verwerkt, dat zeggen we dan pas zeg maar tegen je database, als alle business data ook opgeslagen is. Het voordeel daarvan is dat er dus binnen een SQL Server of Oracle of waar dan ook, Postgres, weet ik het, heb je wel één transactie. En dan kun je dus zeggen, ik verwijder mijn bericht uit de database. Of ik zeg het is verwerkt en ik vink het af. En mijn business data is tegelijkertijd in één transactie wordt dat gecommit.
Ja, precies.
Ja.
Dat N-Service Bus het bericht uit de queue pakt en in de database zet, dat kan nog steeds fout gaan. Maar dat is dan echt zeg maar een tijdelijke hiccup van de database of iets dergelijks. Wij proberen daar zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan. Maar het meeste waar het fout gaat, is in de code van de developer. En dat is niet omdat de developer stomme fouten maakt.
Ja.
Maar dat is gewoon omdat er bijvoorbeeld een deadlock of zo kan zijn. En dan krijg je gewoon een SQL exception om je oren.
Mm.
En dan moet dat bericht opnieuw geprobeerd worden. Maar het kan zijn, om wat voor reden dan ook, dat dat bericht wel geacknowledged wordt in de database. In de queue. Maar de business data niet geacknowledged wordt of niet gecommit wordt in de database. En dan heb je dus een probleem.
Ja.
Het probleem wordt nog groter als je bijvoorbeeld berichten verstuurt. Want inkomende berichten, dan kun je dus kijken, staat dat bericht? Ik heb dat bericht, krijg ik nu voor de tweede of de vijfde keer binnen. Maar die heeft een uniek message ID.
Mm-hmm.
Als dat message ID al in de database zichzelf bevindt, dan weet je dat bericht heb ik al verwerkt. Dus ja. N-Servicebus zal dat bericht gelijk negeren. En tegen de message broker zeggen, nee, ik, dat is al bekend, heb ik al, gooi dat bericht maar weg. Maar als je een bericht publiceert of verzendt, dan geef je dat bericht op dat moment een uniek message ID.
Mm.
Je zet het op de queue. En daarna zou je je database transactie committen of zo. En dat gaat niet helemaal goed. Dan verwerk je bijvoorbeeld zo'n bericht nog. En dan maak je opnieuw een bericht aan wat je wil verzenden. Alleen dat geef je weer een uniek message ID. En nou staan er dus twee berichten die eigenlijk alle twee exact hetzelfde zijn, maar wel met verschillende message ID's. Dus die kun je aan de andere kant niet dedupliceren.
Mm.
Niet heel eenvoudig.
Yeah.
Dat kan eventueel op data die in het bericht staat. Maar als dat helemaal onmogelijk is, ja, dan heb je dus een mega probleem. Dus vandaar dat we alle uitgaande berichten ook eerst in de database opslaan.
Mm.
Voordat we ze gaan verzenden. En dan zeggen we in de database, deze is dispatched. En dan versturen we hem niet opnieuw. Als daar nou iets fout in gaat en we zien in de database, hey, er staat een bericht in, maar dat is nog niet gedispatched, dan versturen we dat bericht opnieuw. Maar dan heeft het wel al het message ID, die we ook opslaan in de database, zit daar al bij.
Ja.
En zo zijn er ook nog mensen die willen, bijvoorbeeld in een web API of in een MVC controller of weet ik veel waar, willen ze een bericht versturen. Op de queue zetten, maar ze willen ook nog eerst iets in de database aanpassen. Ook dat zijn twee transacties en daar hebben we transactional session voor. Die ongeveer gelijksoortig werkt, maar die zorgt er dus ook voor dat het of alles faalt of alles goed gaat.
Ja, ja.
Dus het is niet zo dat we als we zeggen van, weet ik veel, het bericht kan niet verwerkt worden of weet ik veel wat, dat we dan zeggen van nou, dan gaan we het de komende tijd nog eens een keer proberen, net zolang totdat het wel gaat.
Mm-hmm.
Maar je weet in ieder geval zeker dat je database transactie ook faalt.
Ja.
Tegelijkertijd met het verzenden van het bericht.
En dat is wel stateless, toch? Dat transactional session. Ik bedoel, net had je het over, we slaan heel veel data op in de database. Dat gaat over SAGA's, of tenminste over de persistence database van die in service bezit.
Ja, dat gaat dus in de context van een incoming message. Daar werkt de outbox in.
Ja, oké, de outbox. Dat is een ander principe. Maar die transactional sessions, dat betekent eigenlijk gewoon, ik knoop mijn message, zeg maar, het ontvangen van mijn message, het verwerken van mijn message vast aan andere transacties, zoals MySQL, database transaction, of weet ik veel, een ander concept, je creditcard, afschrijving transaction, of zodat je, zeg maar, als het ene faalt, het andere ook, zeg maar, teruggerold wordt, om het zo maar zeggen.
Ja.
Ja, dat is wel echt iets dat ik echt, nou, dat is wel echt, zeg maar, het zou voor heel veel teams denk ik wel next level zijn om dat goed te implementeren.
Ja, ik
zie dat heel veel, tenminste als ik naar mezelf kijk, heel vaak, ja, ga je dat pas doen als je problemen hebt.
Ja, ja, ja. Ja, moet je eerst tegenaan lopen voordat je dat ziet.
Ja, ja, dus dat zou wel, zeg maar, voor, nou ja, kijkend naar mezelf, zou dat een best practice moeten zijn die je eigenlijk standaard meeneemt. Maar dat is niet iets waar ik altijd meteen over nadenk, weet je wel?
Nee, zeker niet. Maar ik denk dat dat dan ook de meeste dingen zijn die jullie tegenkomen als jullie bij klant op consult gaan. Of heb je nog meer zo'n voorbeelden waar je van zegt van, als je met distributed systems en al bijvoorbeeld met end-services begint,
mm-hmm.
Dan moet je zeker deze best practices meenemen in je design of in je way of working.
Een van de dingen die ik regelmatig tegenkom en die me echt nachtmerries bezorgen, is als mensen een abstractie bovenop en servicebus gaan bouwen.
Ja.
Dan zie je code terug en dan zeggen ze tegen ons van ja, er gaat dit en dat gaat fout.
Mm-hmm.
En dan allemaal base classes bovenop saga's of bovenop weet ik het wat allemaal. En dan, want als we dan zitten we niet verbonden aan N-Servicebus. Ondertussen gebruiken ze wel SQL Server en Azure en weet ik het allemaal. Dus ze hebben toch vendor buy in.
Mm-hmm.
En Gregor Hope heeft daar ook mooie artikelen over geschreven. Dat is ook niet helemaal verkeerd, want hij werkt bij Amazon.
Oh, ja.
Dus uiteraard vindt hij vendor buy in niet erg. Maar hij heeft wel hele goede argumenten, zeg maar, waarom proberen dat te voorkomen. Waarom je dat niet zou moeten willen. Mm. Buiten het feit dat vendor lock-in misschien een issue kan zijn voor mensen. Of dat ze denken dat het een issue is. De oplossingen die daarvoor bedacht worden. Die zijn vaak veel dramatischer. Dan de problemen die ze proberen op te lossen.
Yeah.
En een andere is. Dat hebben de Amerikanen een mooie uitdrukking voor. De pendulum swings too far. Dus zeg maar van een klok. Yeah. Dat is een slinger. Die gaat van de ene kant naar de andere kant. En uiteraard wil je altijd een soort middenweg vinden. Maar wat we ook heel vaak tegenkomen is mensen die worden zo enthousiast over messaging. Dat ze bijvoorbeeld queries ook over messaging gaan doen. Dus als jij zegt van ik wil wat data ophalen om te laten zien in mijn user interface.
Yeah.
Dan gaan ze dat met messaging doen.
Yeah.
dat moet je niet willen, zeg maar. Je moet gewoon zo snel mogelijk richting de database gaan. En als je het over gedistribueerde systemen hebt. Ik ben de laatste tijd veel bezig met mensen overtuigen van 4 plus 1 architectural view model. Dat is ook ver voor jullie tijd. maar dat is volgens mij ook al ouder dan ik ben. Maar nou, niet dan ik ben, maar wel in de IT zit zo'n beetje.
Mm.
Maar daarin wordt onderscheid gemaakt tussen... hoe heet dat? Je development view bijvoorbeeld. Ja. Je design view. En ook je physical view. Oftewel, hoe draait het straks op servers?
Ah, ja.
En
ja.
Dat zie je bijvoorbeeld heel veel met microservices. Waar initieel hebben mensen wel losgelaten van de microservice mag maximaal zoveel regels code bevatten.
Mm.
Maar er is ook zo'n dingetje dat elke microservices moet onafhankelijk deployed kunnen worden.
Ja. Ja.
Nou, daar ben ik het ook niet helemaal mee eens.
Oh, dat zeg ik altijd.
Ja, nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Er is namelijk een verschil in de design view en de physical view. Je kunt een microservice wel helemaal autonoom maken binnen je design view.
Mm.
Dus op het moment dat je hem ontwikkelt. Maar daarna, als je hem gaat deployen, waarom zou je hem dan niet met meerdere services, microservices, in één host kunnen zetten bijvoorbeeld. En een mooi voorbeeld is, stel je nou voor dat je microservices hebt.
Mm-hmm.
En die heeft, zeg maar, één tabel in SQL Server.
Ja.
Ja.
Dan heb je nog een andere microservices die je helemaal op papier designt, ook met zijn eigen tabelletje.
Ja.
Maar waarom zou je die twee tabellen niet in één SQL Server instance kunnen zetten? Want om daar allemaal eigen SQL Servers, servers voor in te richten, dat gaat natuurlijk wel heel ver.
Ja, ja.
Maar ook daar, het verschil tussen de design view, daar zijn ze helemaal autonoom.
Mm.
En ze zijn in deployment nog steeds autonoom, alleen wel samen gedeployed. Dus het is niet zo dat ze...
Ja, het is een hele shared resources.
Ja.
Wat wij bij je klanten dan heel vaak zien, is dat je een shared pipeline, shared CICD pipeline krijgt, waar de servicebus in zit. Hè? Want niet elke microservice gaat zijn eigen servicebus aanmaken. Niet iedereen gaat zijn eigen log analytics, application insights in Azure aanmaken. Niet iedereen gaat zijn eigen SQL Server, app service plans, dat soort dingen aanmaken. En dan dat de microservice daarop inhaakt. En dan eigenlijk alleen het stukje compute aanmaakt. De function app, de app service, de pod in Kubernetes of iets anders.
Ja, precies.
Mm-hmm. Ja.
Maar dat zijn dan ook meer afspraken die je maakt. Hè? Want zo heb ik het zelf ook wel eens de eerste keer dat ik van een service georiënteerde architectuur... hoorde, kwam ik op een nieuw project en daarvan werd gezegd, en dat was dan bij een groot consultancybedrijf, je mag alles zelf bedenken. Nou, dat heb ik denk ik 100 keer gehoord.
Ja.
En 99 keer was het een hele grove leugen en was er al, weet ik het wat, allemaal besloten en gebouwd en weet ik het allemaal. Maar één keer mocht ik het zelf bedenken. En nou, chargeer ik het een beetje hoor, maar in dat specifieke voorbeeld dacht ik van nou, dat service georiënteerde architectuur, dat is het helemaal. Dus dit moet volgens een service georiënteerde architectuur gebouwd worden.
Yeah.
En achteraf gezien was dat, dat is een beetje resume-driven development. Van ik zie een bepaalde techniek of een bepaalde oplossing.
Mm-hmm.
Die moet ik implementeren, want dat lijkt me heel gaaf.
Yeah.
toen heb ik bepaalde scheiding gemaakt tussen data. Wat ik er nooit had moeten doen. Maar ik wist al, als ik straks dit ga developen met een zwik ontwikkelaars...
Mm-hmm.
En er was een relatief klein team. Maar dan weet ik al, dan gaan ze... dan heb ik mooi mijn schema van mijn database links en rechts. Ik had twee services.
Yeah.
Die maak ik dan mooi onafhankelijk.
Mm.
Maar op het moment dat we gaan zitten ontwikkelen, dan leggen ze meteen joins over die tabellen.
Oh, yeah. Yeah, yeah.
En dan heb ik dus shared data en dan wordt dus mijn boundary die wordt gescheiden of vergebroken. Dus toen heb ik gezegd, nou, dan zorg ik gewoon voor twee SQL servers. En dan gaan we daarop zitten ontwikkelen. Dus toen kwamen we in allerlei problemen wat hoger in mijn architectuur lagen, zeg maar, als het ware.
Yeah.
Want ik moest in mijn user interface, moest ik toch die data bij elkaar trekken.
Yeah.
Om dat te kunnen laten zien. En daar waren mijn boundaries duidelijk verkeerd. Dus dan gingen we allemaal rare oplossingen zitten verzinnen om daar overheen te komen. En nou, dat heb ik echt binnen dat team. Daar heb ik wel een paar hele lelijke woorden van andere developers voorbij horen komen.
Yeah.
En dat is een van de dingen waar die cursus die ik ooit van Udi Daan heb gevolgd. Dat was voor mij in 2011 of zo. Waar die uitlegt dan ook van ja, waar leg je dan de grenzen over die data heen?
Mm.
En dat is waar ik onder andere heel veel presentaties over probeer te geven. Dat is nog los van een service bus.
Yeah.
Maar dat is wel een vrij complex onderwerp. Dus dat is meer voor een andere podcast.
Ja, zeker. Daar gaan we even vervolg aan doen.
Ja. Hey, we hebben echt al veel gehad. Maar waar ik nog benieuwd naar ben, is wat zit er nou aan te komen voor end-service bus of distributed systems in general? Zie je daar nog dingen waar je denkt van, ik zie hier een shift in waar mensen heen gaan, of dat het echt een hele andere kant op gaat in design?
Zo, dat is een goede vraag. Daar moet ik denk ik ook heel diep over nadenken. nou, ik zie wat ik meer zie, is dat heel veel dingen worden geïntroduceerd als nieuwe oplossingen.
Mm.
Terwijl dat eigenlijk reuze meevalt. Dat er bepaalde zaken al heel lang bestaan. Echt een shift daarin zie ik niet zo heel snel. Ik had wel een beetje verwacht dat na microservices bijvoorbeeld Azure Functions en AWS Amazon Lambda's, dat een shift zou krijgen. En je ziet wel dat opgepakt wordt en wordt gebruikt. Maar ik heb eigenlijk de vraag die ik eigenlijk altijd stel is hoe mensen dat beheren, zeg maar. Want dat zie ik altijd voor me als ik een heel gedistribueerd systeem. Zo heb ik dat in ieder geval initieel toen het net werd geïntroduceerd. Zo van ja, je kan eigenlijk heel de manier van ontwikkelen hoe we dat vroeger gedaan hebben, kun je laten varen.
Mm.
En we gaan niet meer monolieten deployen, maar alles wordt serverless en hele kleine functies en weet ik het allemaal.
Ja.
En dat zie ik eigenlijk niet helemaal gebeuren. Mensen gebruiken wel Azure Functions en dergelijke om bepaalde dingen te bereiken. Maar het is niet dat ze er een heel systeem mee bouwen. En ik denk dat ook een goed ding is voor heel veel oplossingen. Omdat ik zie niet in, en volgens mij hebben Microsoft en Amazon daar ook geen oplossing voor, om een groot systeem daarin te bouwen en dat te beheren. Dat je met heel veel Azure Functions. Ik weet wel, ik heb laatst PTO's van de Zanden nog gesproken. En die zei wel dat hij op die manier een heel systeem heeft gebouwd. Maar die was wel een beetje vaag toen ik zei van ja, hoe beheer je dat dan? Dat je zoveel losse functies en weet ik het allemaal heeft. Daar kan je ook niet zomaar over ingaan. Op ingaan. Maar ik had verwacht dat de shift naar serverless en dergelijke, dat die al veel groter zou zijn dan die momenteel is.
Mm.
En ja, we hebben, wat is het, web services, microservices en weet ik het allemaal gehad.
Yeah.
En ik zie momenteel nog niet echt een shift naar het volgende. En dat is wel opvallend, want je ziet elke keer ongeveer om de 10 jaar zie je zo'n shift.
Mm.
En rond 2000 was het service-georiënteerde architectuur. 2010 was microservices.
Ja.
We zitten in 2023. Ik dacht dat het serverless was.
Mm-hmm.
Maar dat zie ik niet momenteel als zo'n grote shift als dat SOE en microservices waren.
Ja, ja, misschien voelt het niet zo, maar er zijn al echt, tenminste als ik naar de CESO-groep kijk, wij hebben wel echt klanten waar we echt gewoon eigenlijk bijna alles hosten op Azure Functions.
Ja?
Ja, ja, ja.
Interessant.
Ja, ja, en de beheerslast, het is meeste, nou, laat ik zeggen 70% is te fixen door één shared application insights en alles te correleren.
Mm.
En dan mis je, daarom hebben wij ook de stap naar N-Service Bus gemaakt. Je krijgt, je hebt zo'n heel bekend plaatje met een monolith heeft weinig interfaces. Hè? Alles zit in process, praat met elkaar. Mm-hmm. En als je naar functions gaat, dan is 50% van je werk is de wiring aanleggen.
Mm-hmm.
Met je servicebussen, met je databases, met alle puinzooi die erbij komt. Dat is echt de pain in the ass. En dan zien we juist dat N-Service Bus ons inzicht geeft in onze wiring.
Ja.
Van wie praat nou met wat? Dan zo'n service insight. Super handig om te zien. Oh, deze function app heeft die getriggerd, Zo lopen de messages zeg maar door ons systeem. En Service Pulse geeft je gewoon een soort van één dashboard waarin je kan zien van hey, deze messages zijn door deze functions gefilled.
Ja.
Dus het wordt gebruikt en ja. Jullie zijn deel van de oplossing.
Ja. Nou, dat is niet verkeerd.
Ja.
En ik denk ook wel dat... dat is ook... hoe zeg je dat? Op die manier zien we ook wel meer systemen gebouwd worden zonder Azure Functions, zeg maar. Dus waarbij je... Want ik vergelijk het wel vaker dat bijvoorbeeld je message handlers zijn als het ware je microservices.
Ja.
En zo hebben we wel meer voorbeelden. Bijvoorbeeld, we hebben ook een... ik geef ook af en toe een workshop. Ik heb hem pas geleden nog voor stichting.net gedaan.
Mm.
Waarbij ik uitleg over hoe je binnen een gedistribueerd systeem je architectuur en dan vooral die boundaries en zo, hoe je dat kan oppakken. En hoe je daar met messaging overheen kan gaan. Daar zie je dat veel meer kleine dingetjes en ook vooral die 4+1 architectural view model en zo, hoe je dingen kunt designen, hoe je ze samen kan deployen en hoe dat als het ware je microservices zijn.
Yeah.
Want ik denk ook dat een deel van waardoor Azure Functions niet zo wordt opgepakt, als ik had gedacht, en dat is dan zeg maar van mijn viewpoint, dus ik hoor heel graag hoe jullie dat dan verder doen, maar is dat heel veel mensen nog steeds voor RPC kiezen. En dus heel veel Azure Functions hebben met allemaal een API'tje erin.
Ja,
die allemaal elkaar aanroepen.
Ja, dat is echt nog erger. Zeg maar, dat is echt de pain in the ass. Want dan heb je alles synchroon aan elkaar. Ben je niet loosely koppeld? Kan je niet redeployen?
Maar er is één heel mooi voorbeeld op Stack Overflow. En waarschijnlijk kun je die wel vinden als je naar het getal 30.000 zoekt. Maar er was iemand en die die vraag is al vrij oud. En die schrijft zoiets van, ja, ik heb heel mijn systeem gebouwd volgens microservices architectuur. En als ik nu één gebruiker, die doet één request op mijn systeem,
mm-hmm,
dan eindig ik met 30.000 HTTP requests.
Ah, nice.
En het eerste commentaar daaronder is, nou, ik heb niet zo heel veel verstand van microservices, maar dat lijkt me wel een beetje veel.
Ja. Yeah.
Maar ja, de vraag is dan, zeg maar, hoeveel is niet meer veel? Is 15.000, is dat oké? 5.000? 1.000? Het klinkt nog steeds heel veel. En dat is natuurlijk met asynchrone communicatie, met messaging.
Ja, het wordt een domino effect, zeg maar. Dat is wel... daar moet je echt voor uitkijken.
Maar, maar het blijft wel, zeg maar, die temporal koppeling. Hè? Dat je dus in tijd niet gekoppeld bent. Want die jongen die dat op die manier had ontwikkeld, die moet wachten tot ze 30.000 HTTP requests allemaal antwoord hebben gegeven.
Ja.
En met messaging zet je een bericht op de queue. En daarna ga je verder met je leven als, weet ik veel, website of componentje of wat dan ook.
Ja.
Dus het zijn allemaal kleine calls die allemaal onafhankelijk zijn. Dat wil niet zeggen dat het de oplossing simpeler is.
Mm.
Maar je probeert een complex probleem op te lossen. En daar komt gewoon een complexe oplossing bij. Maar er is in ieder geval een oplossing met messaging.
Ja.
Dat zie je heel vaak met RPC. Als je daar van alles probeert te doen tegelijkertijd in de backend, dat je dan tegen een mega probleem
loopt helemaal de spuigaten uit.
Ja.
Maar function apps is, wat je net eigenlijk ook al zei, je handle messages, dat zijn eigenlijk je microservices in je message handler in N-Service Bus.
Mm-hmm.
En ook de manier waarop je de library van N-Service Bus is ingezet in Azure Functions. Eigenlijk is Azure Functions in het geval van N-Service Bus vaak alleen maar een hosting oplossing. Hè? En het mooie is, het is pay-per-use. En het schaalt lekker uit.
Ja.
Lekker makkelijk. En dat is ook een kracht naar kosten gekeken, naar performance gekeken.
Ja,
en nu helemaal met bij de klant waar ik zit, gebruiken we het in combinatie met SQL Serverless. Tegenwoordig kan je database ook automatisch schalen of je Cosmos auto-scaling. Ja. Dan heb je helemaal geen hosting ellende meer. En dat is wel echt heel krachtig.
Ja, zeker.
Een krachtige combo, zeg maar, waar het mooi bij elkaar komt.
Ja.
Ja. Ja, volgens mij kunnen we nog wel 2 uur praten.
Ja, ik moet zeggen dat ik het een heel interessant thema vind. Waarschijnlijk ook omdat wij er natuurlijk best wel veel mee werken. Ik heb ook best wel wat geleerd vandaag, wat ik nog niet wist. Ik weet niet hoe het met jou zit, die brand.
Maar... Ja. Ik zei het, hè. Want ik dacht dat die routing dingen dupliceerde, maar dat was dus niet zo.
Ja, dus heel erg bedankt, Dennis, dat je bij de podcast was.
Ja, geen probleem. En bedankt voor de uitnodiging.
Ja, en vond je dit nou een leuke aflevering? Volg ons dan zeker even op Spotify of laat een review achter op Apple Podcasts. En mocht je feedback hebben of willen reageren op deze aflevering, dan kan dat via onze kanalen LinkedIn, Instagram of Twitter.
Zeker. En bedankt voor het luisteren.
Ja, tot de volgende aflevering.
Hoi.